Gemeente, de verkondiging zal vanmorgen zijn vanuit het woord van God in de brief van Petrus aan de gemeente. En we lezen daarvan Petrus 1, Petrus 1, vers 13 tot 25. 1 Petrus 1, vers 13 tot 25. Waar het woord van de Heere als volgt tot ons komt. 1 Petrus 1, vers 13. Om God daarom de lendenen van uw verstand. Kinderen, dit betekent dat iemand zijn lange mantel omhoog deed en daar een gordel omheen deed. Kunnen wij ons niet zo goed voorstellen, maar als je een lange jurk aan hebt en je wil rennen, dan heb je daar een beetje gevoel bij. Om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen, maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover. De basisschool waar ik als kind heen ging, had een centrale ruimte, de gemeenschapsruimte noemden we dat. En als er festiviteiten waren of als het kerstfeest was, dan kwamen we met alle kinderen daar samen, de vierjarigen vooraan, zittend op de grond en de grote uit groep 8, die zaten achteraan op een stoel. En zo waren we samen in die gemeenschapsruimte en de meester, meester Schalk, stond dan voorin. En in de afgelopen jaren moest ik een aantal keer een ouderavond verzorgen op diezelfde school. We zijn inmiddels 30 jaar verder dan toen ik daar als vierjarige zat en meester Schalk die stond daar opnieuw voorin. En naast hem die houtsnede die daar nog veel langer hangt. En wat staat er op die grote houtsnede? Daar staat een vader misschien. Kent u die afbeelding of ken je die afbeelding als een beschrijf? Een vader die met een hand met hyssop de zijposten en de bovendorpel van de deur bestrijkt met bloed. Dat huis er dan omheen uiteraard. En daarnaast die jongen die een schaal met bloed vasthoudt voor zijn vader. De schaal van dat bloed, vol met bloed van dat lammetje wat wekenlang bij hen in huis ronddartelde en toen geslacht werd. En nu gaat dat bloed aan de dorpel en aan de zijposten. En de komende nacht zullen ze schuilen achter dat bloed. Dat bloed van het lam, terwijl de verderfengel voorbij gaat. Schuilen achter het bloed. Houdt u dat in gedachten als we samen luisteren naar dit gedeelte hier uit 1 Petrus 1. En de tekst voor de verkondiging is vers 17 tot 21. Nadat Petrus heeft uitgeroepen, heeft geciteerd, een combinatie van teksten, gaat dat om in vers 16, wijs heilig, want ik ben heilig. Verschillende schriftplaatsen uit het Oude Testament doen mee en leiden tot deze woorden, wees heilig, want ik ben heilig. Dan vervolgt hij en daar begint onze tekst. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven hebt, zodat uw geloof en hoop op God gericht zouden zijn. Het thema is heiliging vanwege het onbevlekte lam. Heiliging vanwege het onbevlekte lam. Drie gedachten daarbij. Allereerst bij vers 17, waar we nogmaals lezen. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. De eerste gedachte zal dan ook zijn vrees voor God. De tweede gedachte zal zijn verlossing vanuit God. En daarbij horen vers 18 tot 20, die ik straks met u nogmaals hoop te lezen. En als derde vers 21, hoop op God. Dus allereerst vrees voor God. Als je denkt dat iemand niet doorheeft wat je doet, dan is het makkelijker om iemand te bedriegen, is het niet? Dat hadden we als kind al. Als je wist dat de meester je door had, dan was de kans kleiner dat je dat briefje zou doorgeven. Maar als de juf toch de dingen niet door had, dan is het niet zo moeilijk om dat propje te schieten. Is dat waar het hier over gaat, als het gaat over wandelen in vrees? Dat je de gedachte hebt, als het ontdekt wordt, dan is het erg. En als het niet ontdekt wordt, dan vrees ik minder. De gemeente, ik denk dat we aan een ander beeld moeten denken als we luisteren hier naar vers 17, als het gaat om die vrees des Heren. Het beeld wat daarbij boven komt is dat beeld van iemand die vaker een auto-ongeluk heeft meegemaakt. Die weet wat de gevolgen zijn en dat zorgt ervoor dat als hij onderweg gaat en over de weg rijdt, niet door angst als zodanig bevangen wordt, maar wel zich zozeer bewust is van de gevolgen van wat er kan gebeuren als hij misgaat, dat hij met een bepaalde vrees rijdt, een bepaalde voorzichtigheid, een bepaalde bezorgdheid. En een vrees voor God gaat over nog veel meer dan dat. Maar u proeft met mij, denk ik, naar het verschil in die twee houdingen. Gemeente, in vers 13 tot 16, u zou dat thuis nog eens kunnen lezen, heeft Paulus of Petrus opgeroepen tot een heilig leven. Wees heilig, want ik ben heilig. Leef niet meer zoals vroeger. En voor de Jood was dat wettische leven wat achter lag. En voor de heidenen, die deze brief ook onder ogen kregen, was dat het leven in grenzeloosheid voor de verschillende goden die zij diende. Leef niet meer zo, maar leef heilig zoals de Heere heilig is. Als een leven voor de troon van de Vader. Want daar plaatst hij ons voor. Voordat hij straks gaat spreken over andere dingen, is de eerste plaats waar hij u en mij vanmorgen voor plaatst, is voor de troon van de Vader. We lezen: en indien u tot een vader aanroept, die zonder aanneming des persoons oordeelt naar ieders werk. Dan gaat het over iemand die vader wordt genoemd. Hij die op de troon zit, is vader. En dan klinkt hier de intieme taal van van Petrus die schrijft over vader. En toch, gemeente, denk ik dat wij ons iets te vaak en iets te snel dan die 21ste eeuwse vader voorstellen die zoveel mogelijk maar probeert te levelen op hetzelfde niveau, probeert te komen als een kind. Of zoals een van de bekende nieuwtestamentici van deze tijd opmerkt bij deze tekst, misschien denken we al te snel aan Abba Vader. En bij Abba is het nog maar de vraag of we zo makkelijk, zoals wij soms doen, daar papa in kunnen vullen. Hoe waar het ook is, hè, dat die intimiteit er is. Hij is van een andere orde dan wij. Van een geheel andere orde. En hoewel hij ons nabij komt, zijn wij niet van gelijk niveau als hij. Hoewel hij zich overbuigt, zijn wij niet als hij. Hij is God. God de Almachtige. God de Heilige. God de Soevereine. God die aan geen mens op deze wereld verantwoording schuldig is. God die heilig zijn ongekende gang gaat. En tegelijkertijd bewogen is met mensen. God, de eeuwige, die zich toont in de schriften. En die nooit door ons beheersbaar zal zijn. Zoveel groter, zoveel machtiger, zoveel heiliger. Een God die te vrezen is. Als we deze tekst op ons in laten werken en als u hem als vader aanroept, die intieme omgang en tegelijkertijd dat ontzag waar de angst niet in is, maar wel een zekere vrees voor hem die zoveel groter en zoveel heiliger is dan hij, waar komt dan dat bewustzijn vandaan? Gemeente, dat komt hier vandaan. Als u hem als vader aanroept, die zonder aanziens des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heer. Hij is het die ons oordeelt. En dat brengt ons mee, en dat is belangrijk aan het begin van de verkondiging van morgen. Hij brengt ons mee gelijk naar het einde van de tijden. Openbaringen 22, vers 12 en 13, waar we het lezen. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken, ze werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat van het leven is. En de doden werden geoordeeld uit dat wat in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, en ieder naar hun werken. Dat is dus wat er aan het einde van de tijden gebeurt. We worden geoordeeld waarnaar? Zonder aanziens des persoons, naar de werken. De Bijbel spreekt dus over loon naar werken. En allereerst betekent dat voor hen die buiten Christus zijn, dat zij loon krijgen naar werken, namelijk de gevolgen van de zonde. De gevolgen die zich dan laten kennen als de buitenste duisternis, als het zijn in de plaats waar God niet is, als verstoten, verdoemd worden bij God vandaan. Ik heb u nooit gekend, veroordeeld om hun werken, zoals we het zien gebeuren in Matteüs 25. En tegelijkertijd is er ook iets anders, iets van loon naar werken. En daar zijn we wat minder mee vertrouwd, maar de schrift spreekt daar heel duidelijk over. Petrus spreekt hier in deze eerste Petrusbrief als mensen die in Christus zijn. Als mensen tot wie hij kan zeggen, wees heilig, want ik ben heilig. God de Heilige roept u tot heiligheid. En dan gaat hij spreken over het oordeel. Omdat in het oordeel al onze werken meekomen. En wat spreekt de Bijbel daar duidelijk over? Ik zal u wat schriftplaatsen noemen. Allereerst lezen we het hier in onze eigen tekst, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Als tweede zien we het terug bij David die zegt in Psalm 62 dat de Heere ieder zal vergelden naar zijn werk. We horen het terug bij Jesaja in Jesaja 40 die spreekt over het loon van de Heere. Als wat? Als arbeidsloon. We lezen bij Daniël die zegt dat zij die velen gerechtvaardigd hebben, die dus voor velen tot zegen zijn geweest, tot eeuwige zegen, dat die zullen blinken als de sterren aan de hemel. Denk aan de gelijkenis van het talent. Als we die gelijkenis op ons in laten werken, dan is daar die man die het begraaft. En die andere twee die woekeren met de talenten die de Heere gaf. En ze worden daarom gezegend in eeuwigheid. Ze krijgen loon naar werken. We zien het in Matteüs 25, het gedeelte wat ik al noemde. Als daar de mensen, klein en groot, vind ik altijd zo'n aangrijpend beeld, dood en levend worden geroepen voor de troon van God en ze daar allen zullen staan en die grote scheiding zal plaatsvinden. We zullen erbij zijn. Allemaal. Ieder die hier zit en ieder die thuis meeluistert. Die grote scheiding daar is. En zij die aan de kant van de schapen gesteld worden, dan aan Christus vragen, maar wanneer was u dan in de gevangenis? Wanneer was u dan hongerig en heb ik u gevoed? Enzovoorts. Onbewust. En toch had hij het hen gevraagd, wat doe je met mij op die dag dat hij in de gedaante van een ander voor hen stond? Wat doe je met mij? Heren, wanneer dan? Naar hun werken worden zij geoordeeld. Ik denk ook aan wat Paulus zegt tegen de Korintiërs in 1 Korinthe 3 vers 8. Ieder ontvangt naar zijn arbeid, zegt hij daar. En dan maakt hij onderscheid. Hij zegt op datzelfde fundament Christus kunnen we verschillend bouwen. U kent die woorden wel. De een bouwt er goud op, zo zegt hij, de ander zilver, de ander kostelijke stenen, een ander hout, een ander hooi en een ander stoppelen. Het is nogal een verschil, goud of hooi, als het gaat om de waarde. Blijkbaar kunnen we op datzelfde fundament Christus een leven leven wat er heel verschillend uitziet. In uiterlijke gestalte en wat ook op een heel andere manier uitwerking heeft in onze omgeving. En dan zegt de Heere, ik oordeel. Wees heilig, want ik ben heilig. Maar dit alles zal komen in het oordeel. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, dan gaat het niet alleen over die grote scheiding tussen de levenden en de doden. Niet alleen de scheiding tussen de bokken en de schapen, maar zal er ook een oordeel zijn over de werken die gebeurd zijn. Wandel dan in de vreze des Heren. Gedurende de tijd, en daar komt een kenmerk boven, van uw vreemdelingschap. Blijkbaar zijn er twee opties. Dat je hier als vreemdeling leeft en dan gaat wat hierna komt voor ons spreken en dan is wat zojuist gezegd heeft voor ons, zojuist gezegd is voor ons dat een spiegel. Je leeft als een vreemdeling in deze wereld of je leeft als een wereldling. Laten we bij die eerste beginnen en plaats jezelf eens eerlijk voor die spiegel. De wereldling die leeft zoals de mensen die Petrus aanspreekt vroeger leefden. Ze leefden naar de lusten van hun vlees. Ze deden wat ze wilden, wat ze verlangden. En daar verloren ze zich in. Het kan ook zijn dat u of dat jij hier bent en dat je zegt, nou ik weet niet of ik een wereldling ben, in uiterlijke gestalte niet. Ik wil wel naar de dingen van God leven, maar in Christus ben ik niet. Dan moet ik u toch verkondigen dat als u buiten Christus bent en buiten het heil, dat u tot diezelfde categorie behoort. Uiteindelijk leeft u niet om en voor hem, maar om en voor uzelf. Uiteindelijk zijn we dan toch geheel op onszelf betrokken. En verslingerd in dat wat de duivel ons voorhoudt en waarin hij ons gevangen houdt. Er is wellicht wel die stem van het geweten die opspeelt. Maar ten diepste zijn wij buiten hem. positie van de wereldling. Ook in de kerk. Of de positie van de vreemdeling. De pelgrim in deze wereld die Petrus hier aanspreekt. Ik noem jullie vreemdeling. Wat betekent het als Petrus hen hier vreemdeling noemt? Dat betekent het dat zij wel in deze wereld zijn en die woorden die kent u, maar niet van deze wereld. Dat betekent dat ze hier wel wonen, maar geen inwoning hebben. Het is hun echte huis niet, ze zijn hier te gast. We zijn hier te gast. Als u in Christus bent, dan bent u hier als een allochtoon. Ons werkelijke huis is hier niet. Ons huis is in de hemel. Maar hier in deze wereld moeten we, mogen we door de wereld heen. En toch is de wereld op een bepaalde manier vreemd aan ons. Omdat we van deze wereld ten diepste als het gaat om ons hart niet meer zijn. En waar blijkt dat uit? Uit alles. Waar komt dat uit voort? Uit hem. En hoe krijgt dat gestalte? In dat wat ons hart vult en waar het hart van overstroomt en waar het op betrokken is. Zoals Johannes het zegt, ik heb een bron, een fontein ontsloten die opspringt tot in het eeuwige leven. Het doorvloeit alles. Weet je, zowel bij die wereldling in ons midden of buiten ons midden, kan er vrees voor God bestaan als het gaat om het besef dat als er een God is en als die God zo heilig is als de Bijbel zegt te zijn, dan moet ik wellicht eens voor hem verschijnen of ik weet het zeker, ik moet voor hem verschijnen. Daar kan daar vrees, daar kan daar zelfs angst ontstaan. Hoe kan ik voor u verschijnen, o God? En ik denk dat dat een gerechtvaardigde vrees is. Want hoe zal ik buiten Christus voor God verschijnen? Daar is geen overleven aan. Daar is geen ontkomen aan. Daar is het eeuwige oordeel. Voor een ieder die buiten Christus is, ondergaan. Hij is heilig. Zo heilig. Dat hij het met onze onheiligheid in eeuwigheid niet uit kan houden. Wereldling. Als je in de kerk bent of niet, beef. Beef voor deze majesteit. En tegelijkertijd is er ook bij hen die als vreemdeling door deze wereld gaan een vrees voor God die het leven kleurt. Dat is wat anders dan angst, hè? Maar wel een diep ontzag voor zijn grote heiligheid. O God, wat bent u heilig? En als ik als kwetsbaar zondig mens, en wat blijven we zondig? Ook na ontvangen genade. Heb u het niet gemerkt in de afgelopen week? Ik wel. Wat blijven we zondaar. Als ik voor zijn aangezicht leef. O Heere. Hoe zou ik voor u verschijnen. Maar wat zet dan aan. Tot een leven in heiliging. Gemeente Petrus gaat het ons duidelijk maken. Als hij ons heeft laten zien dat we hem als vader aanroepen die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Zij heeft gezegd dat we moeten wandelen in de vrees voor God, in het ontzag voor wie hij is. Gedurende de tijd van ons vreemdelingschap, dan laat hij ons zien waarom. En het wordt duidelijk in vers 18 tot 20 en daarmee ook onze tweede gedachte. In de wetenschap, zo zegt hij, dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Meent hij toen Christmas Evans, een man die lang geleden leefde op zijn sterfbed lag, toen stond er een kring van predikanten rondom hem, die hem begeleidden, zijn vrienden blijkbaar, richting zijn levenseinde. En die hebben opgeschreven wat zij daar meemaakten met hem. En wat zei hij tegen hen? Het volgende. Broeders, preek Christus aan het volk. Zie op mij. En hij wees op zijn verouderde en zieke lichaam. Zie op mij. Ik ben niets dan een ruïne. Maar zie mij aan in Christus. En jullie zien in mij een erfgenaam van de hemel en van de zaligheid. Het is maar wie je ziet. Gemeente, hiermee is de positie van de vreemdeling getekend. En als we zien waar hij zijn heil vandaan houdt, krijgt, die pelgrim, dan is dat vanuit Christus. En we zien in vers 18 en 19 dat Petrus daar een forse tegenstelling maakt. Die tegenstelling die wordt ons zo heel eenvoudig beschreven. Vers 18, zilver, goud, dat heeft ons niet vrijgekocht. En u weet met mij wat we met zilver en goud in deze wereld kunnen bereiken. Als je iets wil bereiken in een bedrijf, dan moet je er vaak meer geld in duwen. Meer mankracht, meer inzet. Als je iets wil bereiken in de zorg, dan moet er meer geld in en meer onderzoek. Als je iets wil bereiken in de politiek, dan zie Amerika, dan moet er meer geld in voor een betere campagne. Dat is hoe wij denken, hoe wij organiseren. Uiteindelijk, in die end, is het altijd een discussie over, moet er meer geld in of niet? Dat is hoe wij onze verlossingen, onze uitkomsten, zelfs in oorlogstijd, denken te realiseren. Er meer in, zodat er meer uitkomt. Het koninkrijk van de Heer is van een andere orde. Een totaal andere orde. Petrus zegt, u bent niet met dat wat voorbij gaat, verlost van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is. Je bent niet verlost uit dat oude leven, waarin ook je ouders en je grootouders leefden. Dat leven los van mij, of wetties voor mij, maar toch zonder mij. Nee, je bent verlost vanwege het offer. Gemeente, daar gaat ons hart open, of niet? Als hij daar zegt, in vers 19, maar met kostbaar bloed van Christus, als met een smetteloos en onbevlekt lam. Voor de Joden in die tijd en voor ons, die bekend zijn met de Bijbelse boodschap, gaat daar het Oude Testament open. Een smetteloos. En onbesmet, onbevlekt lam. Ik denk terug aan die jongen. Die daar stond met die schaal van vol bloed van dat lammetje wat bij hen thuis geweest was en nu was geofferd tot hun behoud. En daarmee denk ik terug aan die instelling in Exodus 12. U zult een volkomen lam hebben. Een mannetje. Een jaar oud van de schapen of van de geitenbokken zult u het nemen. En u zult het in bewaring hebben tot de 14e dag van deze maand. En de hele gemeente van de vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij eten zullen. Als ergens blijkt dat we schuilen achter het bloed van het lam, dan wel daar. Gemeente, als je buiten had gelopen, als oudste zoon, dan was je er niet meer geweest. En als er geen bloed was aan de dorpel en aan de zijposten, dan kwam die verderfengel onweerstaanbaar binnen en zou hij je het leven benemen. Proeft u met mij, het is of schuilen achter het bloed van het lam, of voor eeuwig omkomen. En wie is dat lam dan? Wie is het lam die het mogelijk maakt dat tot u de oproep kan klinken, wees heilig. Want ik ben heilig. En daar komt dat andere motief uit het Oude Testament meedoen. Wat Jesaja noemt. Die lijdende knecht. Die hij heeft voorzien. Die van voor de grondlegging, moet je eens over nadenken, van de wereld. Zich beschikbaar heeft gesteld. Waarlijk, hij heeft, zo lezen we, onze ziekte op zich genomen. Jesaja 53, onze smart heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar, en proeft u het mee hoe dit ons leven raakt. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons en ieder naar onze weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als die geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van de scheerders. Zo deed hij zijn mond
niet open. Waarom die uitgebreide citaat uit het Oude Testament? Gemeente, dit is het woord wat meedoet voor Petrus. Dat motief van het paaslam wat geslacht is en waar we achter schuilen. En dat motief, die werkelijkheid van die dienende knecht, die zoon van God Almachtig. Vader, God Almachtig, die zijn zoon zendt in deze wereld. En die zoon zegt, ik neem de ziekte. Ik neem het onrecht. Nee, ik neem uw zonde op mij. Door dit lam is er genade. Door dit lam is er verlossing. Door dit lam is er vrede met God. Wees heilig, want ik ben heilig. Wees een vreemdeling in deze wereld. Proeft u met mij dat dat niet is, om daar bij God nog iets te bewerkstelligen wat hem zou bevredigen als het gaat om mijn zonde. Er is echt geen begin aan. Maar schuil dan achter dit lam, wat de zonde van de wereld wegneemt. En wie dat ziet, wie daarvan leert zingen, wie daar de bevrijdende kracht van kent, wie daar door de Heilige Geest de vernieuwende kracht van kent, die je leven vernieuwt en op hem richt, wie de kracht kent van dit bloed, die kan en wil niet anders dan heilig leven. Wij leven niet heilig en gemeente, dan wordt heiliging namelijk iets diep vermoeiends. We roepen elkaar niet op tot heiliging, omdat we daarmee voor God iets zouden kunnen doen. Maar we roepen elkaar op tot heiliging, waarom? Nee, God roept op tot heiliging. Waarom? Omdat we op het lam zien. Als we dat offer zien en eindelijk oog en oor krijgen. Of steeds meer oog en oor krijgen voor het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. Dan kan het niet anders dan dat verlangen voortstuwt om de Here die wij vrezen, die wij dienen voor ons zag. Die ons een vreemdeling doet zijn in deze wereld. Met heel het hart te dienen. Hij heeft het geen roof geacht, zegt Paulus tegen Filippenzen, om ons gelijk te worden. Proeft u met mij hoe diep hij wilde dalen om zo'n ontzagwekkende zaligheid te bewerkstelligen. Dat doet ons dienen, omdat hij het was die diende. In de schrift wordt 3 keer meer over Christus bloed gesproken dan over zijn kruis. In de schrift wordt 5 keer meer gesproken over het bloed dan over de dood van Christus. Het bloed is de hoofdterm die in het Nieuwe Testament gebruikt wordt voor de verzoening. Het is bloedstorting. Het uitgieten van het bloed van Christus. Als God en mens, wat werkelijk genade schenkt. Er is bloed gestort. Een leven gegeven. God gaf zijn zoon tot verzoening van de zonde. Raak je daarover uitgewonderd? Meent als ik hoor hoe wij elkaar soms oproepen tot heiliging. Dan vraag ik mij af, heb je het lam nu al gezien? Want daar waar je het lam ziet, daar verzinkt elke grootspraak. Daar verzink ik in het bloed van het lam. En van daaruit komt dat diepe verlangen, die stuwkracht van de Heilige Geest. O Heer, zoveel genade. Zoveel verlossing, zoveel vernedering bij u vandaan, zoveel ontferming, zoveel zelfvernietiging, zoveel lijden, zoveel bloed voor een zondaar zoals mij. O God, vergeef mij, wees mij genadig en doe mij u dan dienen uit dankbaarheid. Doe mij u met heel mijn leven dienen, maar dan uit dankbaarheid. Heiliging betekent dat ons leven wordt gekleurd door het bloed en dat ons doet vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zou. En dan is er enerzijds geen sprake meer van dat wettische in de navolging. Wat er eerst wellicht was. Wat we zien bij die man die bij Jezus komt en aan Jezus vraagt. Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? En hij heeft al een hele rij gedaan. En dan hoopt hij nog één ding te hoeven doen en dan is het goed voor God. Dat niet. Dat wettische, dat zit in ons. En dat is verkleefd in en aan ons genoeg doen voor God. Betekent ook dat we niet aan die andere kant gaan hangen van zij die afscheid nemen van de wet en die eeuwen geleden en nog steeds onder ons in onze tijd ook gevonden worden. De wet is vervuld en Christus heeft het volbracht en alles is voldaan. Waarom nog die wet? Waarom nog de wet die begrenst en die ons aan banden legt? Anti-wet. Ook dat niet, want de wet heeft nog steeds een functie. Nee, die houding van die christen die overgezet is vanuit dat werkverbond. En onder de wet van Christus is geplaatst om die te doen uit dankbaarheid. Leven van genade betekent zien op het offer van het lam. Heere, zoveel genade. Wat wilt u dat ik doen zal? Om die te doen uit dankbaarheid. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat is vreesontzag voor God. Dat is een diepe verwondering waar je niet meer onderuit kan. Over het machtige offer van het lam. En door zijn geest vloeit van daaruit het verlangen om uw wil te doen. Gemeente, Petrus plaatst het offer van Christus niet alleen in de tijd. Maar hij opent ook een venster op de toekomst. Want daar, waar Christus van eeuwigheid zich heeft toegezegd, zoals blijkt uit onze tekst, vers 20, hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar is in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Hij die verhuld was, hij had het toegezegd, hij is onthuld geworden en hij zal straks, vers 25, voor eeuwig realiteit en werkelijkheid en voor ons zichtbaar worden als het woord voor eeuwig zal blijven. En wij met hem. Of niet. Gemeente, brengt ons kort bij de laatste gedachte. Volgens Thomas Watson is de verlossing een groter wonder dan de schepping. Hij zegt, groot was het werk van de schepping, maar groter het werk van de verlossing. Het kostte meer om ons te verlossen dan om ons te maken. In het ene was er sprake van het spreken van een woord, in het andere van het storten van bloed. De schepping was, zoals de schrift zegt, slechts een, en dat is beeldspraak, slechts het werk van Gods vinger. Verlossing wordt beschreven als het werk van zijn arm. De verlossing van de mens kostte God zijn zoon. Deel van zichzelf. Hij heeft zich gegeven tot verzoening van de schuld. En het is dan ook door hem dat wij geloven in God. Vers 21, door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zou zijn. Gemeente, proeft u dat hier Johannes 14 mee gaat doen. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Daar waar het Lam van God, als het van God gegeven Lam, ons is getekend en geschilderd. Daar zegt hij, maar mijn Vader, kun je enkel kennen dan door mij. Tot mijn Vader die zich uw Vader, onze Vader noemen laat. Kunnen we enkel komen dan door het Lam, door Christus. En gemeente, dan proeft u met mij die enorme afstand die er is tussen God en mens. Hoe zou ik die in der eeuwigheid overbruggen? Dan proeft u met mij de schamelheid, de gebrokenheid van mijn leven, ook van het leven van navolging. Dit leven van vreemdelingschap. Hoe zou ik met dit gebroken leven ooit voor zijn aangezicht komen? En nu leert hij ons. Ik ben kenbaar. En ik ben te volgen. Door het lam. Wie ik ben en hoe ik ben, dat is geopenbaard. Door het lam en in het lam. Laat God zijn hart zien. Zo ontfermt hij zich over zondaren. Door hem. Door het bloed van het lam. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Is er een weg tot God. Hij die door Gods genade zijn vertrouwen leert stellen op dit lam, heeft een geopende toegang tot de Vader. Door hem. Door de Vader. Want dat lam was hier niet aan zichzelf overgeleverd. Als hij daar ligt in het graf, en dat laat Petrus ons hier zien in vers 21. Wie is het dan die hem daar uit de dood doet opstaan? Het lam. Die het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. Het is de Vader. Die hem doet opstaan uit de dood. Het is de Vader. Die hem ontvangt in de hemel. Het is de Vader. Die ziet op datzelfde bloed waar die kleine jongen die bij zijn vader stond bij de deur daar buiten in Egypte op zag. Vader. Hier is het bloed. Het bloed wat ik gestort heb. Vader, het is volbracht. Gemeente, alleen schuilend achter dit bloed. Achter het bloed van de Zoon van God. Die door de Vader uit de doden is opgewekt. En nu aan de rechterhand van God is en bidt. Alleen door dit bloed is er een weg tot God. En wie op dat bloed zit, en wie niet meer buiten dat bloed kan, en buiten dat bloed wil, wie een pelgrim, een vreemdeling is geworden in deze wereld, die gaat verlangen, als Petrus zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Om Gods wil te doen. Proef je dat dat dan geen zwaar juk is, maar een liefdedienst? Proef je dat dat dan geen weg is die niet te doen is, maar een verlangen om die te doen uit dankbaarheid? Maar proef je dan ook met mij dat wie daar buiten staat en op dit bloed niet zit en niet schuilt achter dit lam, door de Heer, voor eeuwig moet worden weggedaan. Ik heb je niet gekend. Ik heb mijn zoon gegeven. En je hebt het niet geloofd. U hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zal. Ik moet je eeuwig, eeuwig wegdoen van voor mijn aangezicht. In de hemel is er het eeuwig leven met het lam. In de hel is er die eeuwige ondergang buiten God. Mag ik je vragen, wat ben je? Een wereldling of een vreemdeling in deze wereld? Leer je schuilen? Of verschuil je je nog langer? Ik bid u van Christus weg. Laat u met God verzoenen. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 4 en daarvan het derde vers. Psalm 4, vers 3. Dan zult gij recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed. Het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden.